Ik zou graag het gedeelte uit Zacharia willen voorlezen. Dat is Zacharia 2, vanaf vers 6. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. O, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heere, want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heere. O Sion, zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen, en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden, en ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen, dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heere zal Juda in eigendom nemen als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning.
Goedenavond, broeders en zusters. We zijn toegekomen in onze overdenking van het Bijbelboek Zacharia aan het tweede hoofdstuk. En wij willen nadenken over Zacharia 2 vers 6 tot 13. Een vervolg op het derde nachtgezicht. Ik heb het genoemd zijn of Gods oogappel. En ik wil met u nadenken vandaag over de dringende oproep van de Heere aan Israël om alia te maken, om naar huis terug te keren in vers 6 en 7. En vervolgens willen we nadenken over het oordeel over de volken. Het oordeel over de volken in vers 8 en 9. Het oordeel over de volken. Als derde punt zou ik vandaag willen noemen de Heere of de Messias te midden van zijn volk. De Messias te midden van zijn volk Israël in vers 10 en 11. Vers 10 en 11. En dan als laatste, een vierde punt, Israëls blijvende unieke positie. Israëls blijvende unieke positie, vers 12 en 13. Omdat de Heer een hoopvolle toekomst heeft voor zijn volk Israël, en omdat hij Jeruzalem nog verkiest, en omdat de volken in schijnbare rust verkeren, terwijl zijn volk Israël geen dag rust heeft. Daarom dat de Heere de volken zal oordelen, en daarom dat hij zijn volk oproept om terug te keren naar huis. We beginnen in vers 6 en 7 aan met de dringende oproep om alia te maken, om terug te keren. Let op, het gaat hier niet alleen om een oproep aan Zacharia's tijdgenoten. Het is ook een oproep aan alle Joden en alle lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob in de tegenwoordige tijd, in onze tijd, die zich onder de volken bevinden, om terug te keren. Leest u maar mee. Op, ik lees het uit de NBG. Op, vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren, want naar de vier windstreken van de hemel heb ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren. Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Op. In het Hebreeuws, wat hier gebruikt wordt, spreekt, vanuit dat Hebreeuws spreekt, de grote intensiteit en urgentie. Het is hoor, luister. De Heere vraagt indringend om hun onverdeelde aandacht. Met andere woorden, luister, pak snel je bezittingen bij elkaar en ga haasje repje naar Sion. Jeruzalem wordt dikwijls Sion genoemd, omdat Sion een opvallende bergheuvel is aan de zuidgrens van Jeruzalem. Voor elke nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob is Sion, is Jeruzalem, het beloofde land thuis. Het beloofde land is thuis. Vlucht uit het noorderland, zegt de Heere. Met het noorderland wordt, zoals uit vers 7 blijkt, Babel bedoeld. Nu ligt Babel geografisch gezien niet ten noorden, maar ten zuidoosten van Israël. Toch wordt Babel hier het noorderland genoemd. Waarom? Nu, dat is omdat de vijanden van Israël altijd via het noorden het land en de stad Jeruzalem binnenvielen. Nebukadnezar kwam via het noorden en in 70 na Christus kwam ook Titus Vespasianus vanuit het noorden naar Jeruzalem. En daarbij kwam de belangrijkste karavaanroute via het noorden het land binnen. Vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren. Nu, evenals zoveel andere teksten in Zacharia, lijkt ook deze oproep een geïnspireerde echo te zijn van wat ook door de voorgaande profeten is gezegd. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 48, trek uit Babel, ontvlucht de Galdeën. En Jesaja 52 zegt, vertrek, vertrek, ga uit vandaar, raak het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt, ga uit van haar. Vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren. Dat is een bijna exacte herhaling van wat ook door Jeremia is gezegd. Jeremia zegt het zo, vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden, komt niet om in zijn ongerechtigheid. Trek eruit weg, mijn volk, en laat ieder zijn leven redden voor de brandende toorn van de Heere. Jeremia 51, vers 6 en vers 45. Het is een indringende oproep van de Heere aan zijn volk Israël om thuis te komen. Om naar het land van de vaderen, het land van de belofte terug te keren. Deze oproep gold in eerste instantie voor Zacharia's tijdgenoten. Hoewel een klein aantal was teruggekeerd, was veruit het grootste deel van het volk achtergebleven in het land van hun ballingschap. Sommigen van hen waren rijk en welvarend geworden. Hun liefde voor Jeruzalem en alles waar Jeruzalem voor staat, was onderkoeld. Ze voelden zich thuis in die vreemde cultuur. Ze hadden zich geïdentificeerd met die cultuur, waren daar als het ware kopje onder gegaan. Ze waren alles behalve enthousiast over het idee om hun comfortabele huizen in Babel en de wijngaarden daar te moeten verlaten. Er was een per slot verrekening door de profeet Jesaja of Jeremia gezegd, bouwt huizen, plant wijngaarden. Echter, alleen als tijdelijke bezittingen, tijdens die 70-jarige Babylonische ballingschap en niet als permanente verblijfplaats. En daarom die prangende oproep van de Heer, op, op, vlucht uit het noorderland, red u naar Sion, gij die daar woont bij de dochter van Babel. En dat niet alleen, broeders en zusters, omdat alle zegenbeloften voor Israël onlosmakelijk verbonden zijn met het land, het beloofde land, maar ook vanwege het oordeel dat over Babel en haar bevolking zou komen.
De Heere wilde zijn volk voor dat oordeel sparen. En daarom roept hij hen op om daaruit weg te komen. Zoals hij in der tijd ook Lot heeft opgeroepen en opgehaald om aan het oordeel te ontkomen. Op, vlucht uit het noorderland. Nu deze oproep om uit het Babel van die tijd te komen, had een bedroevend kleine respons. Maar deze oproep is ook een voorafschaduwing van het toekomstige Alia, waarvan wij sinds 1948 een eerste vervulling mogen zien. Wanneer de Heere opnieuw zijn hand zal opheffen en zijn volk Israël van over de hele aarde zal terugbrengen in het beloofde land. Luistert u maar eens naar wat de profeet Jesaja daarvan zegt. En het zal te dien dagen geschieden dat de Heere wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en de kustlanden der zee. En ook Jeremia heeft daar een aantal onzegwekkende woorden over te zeggen. In Jeremia 16 vers 15, daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veel eer, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven had. U bedenkt dat Zacharias' nachtgezicht verankerd is in deze profetieën. We zien hier dat het oordeel over het Babylon uit het verleden gekoppeld wordt aan de toekomstige redding van Israël uit de wereldwijde diaspora. Dat blijkt ook uit Zacharia 2 vers 6 waar staat, naar de vier windstreken des hemels heb ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren. Na die 70-jarige Babylonische ballingschap zou blijkbaar nog een wereldwijde diaspora verstrooiing volgen. Deze oproep om thuis te komen is dus niet beperkt tot Zacharia's tijdgenoten, tot hen die in Babylonische ballingschap waren gegaan, maar wijst vooruit op de tijd van de wereldwijde diaspora die in 70 na Christus na de verwoesting van de tempel onder Titus heeft plaatsgevonden. Op, vlucht uit het noorderland, zegt de Heere. Dat is de oproep bestemd voor Zacharia's tijdgenoten. Ze moesten naar het land van de belofte terugkeren. Op, vlucht uit de vier windstreken van de hemel. Dat is de oproep aan alle lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob om zonder dralen terug te keren in het land dat de Heere aan hun vaderen gegeven heeft. Het is een oproep aan alle Joden, aan alle Israëlieten, alle lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, in Nederland, in Europa en alle andere landen van deze wereld, om thuis te komen, om Alia te maken. Met andere woorden, de Heere spreekt elke Jood aan, op dit moment, door zijn woord, keer terug naar huis, naar het land van de vaderen. Op, vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren. Want naar de vier windstreken des hemels heb ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren. Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Nou, tot zover die indringende oproep om Alia te maken, om naar huis terug te keren. Ten tweede, in vers 8 en 9, het oordeel over de volken. Het oordeel over de volken. In de nu volgende verzen, broeders en zusters, lezen we enkele van de belangrijkste oud-testamentische verzen over de identiteit van de Heer Jezus Christus, de Messias, en over zijn relatie met Israël en zijn relatie met de volken ten tijde van zijn wederkomst in heerlijkheid. Lees er maar mee, Zacharia 2 vers 8. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Voorwaar zie ik beweeg mijn hand tegen hen, en zij zullen hun knechten ten buit worden. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Ten eerste, de identiteit van de gezondene. De identiteit van de gezondene. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft. Het gaat ons nu om de identiteit van degene die gezonden is. Wiens heerlijkheid mij gezonden heeft. Wie is die mij? Wat zegt de tekst over hem? De tekst zegt heel veel over hem. En wat blijkt? Deze gezondene is niemand minder dan de Heere Jezus Christus in eigen persoon. Ziet u wat er van hem gezegd wordt? Er staat, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft. Dat woord heerlijkheid is een verzamelnaam voor al Gods eigenschappen. Met andere woorden, hij is persoonlijk door de Heere God gezonden. Namelijk om de naam van de Heere te verheerlijken. In vers 9 lezen we, voorwaar, zie ik beweeg mijn hand tegen hen en zij zullen hun knechten ten buit worden. Nu uit het feit, broeders en zusters, dat hij alleen maar zijn hand hoeft te bewegen, ten oordeel over de volken, om hen aan Israël tot buit te geven, daaruit blijkt dat hij een goddelijk wezen is. Een andere vertaling zegt, want zie als ik met mijn hand over hen wuif, zullen zij roofgoed worden voor wie hen moesten dienen. Wie anders dan de Heere is in staat om van de slaaf de meester te maken en van de meester de slaaf. Hij hoeft zijn hand maar over die volken op te heffen, of zij worden Israël tot buit gegeven. Hij is in vers 11 degene tot wie de volken verzameld zullen worden, en hij zal ze mijn volk noemen. En hij is in vers 10 degene die als Yahweh, als de verbondsgod, de Heere, in hun midden zal wonen. Nu, op basis van al deze aanspraken is het mij inziens bijzonder duidelijk dat wij hier met Yeshua HaMashiach van doen hebben, die in die tijd door Israël herkend zal worden als degene die de Heere der Heerscharen gezonden heeft. Zij zullen hem tegen die tijd herkennen. U bent van de Heere gezonden. Wat een wonderbare waarheid. Deze tekst presenteert ons de Heere die door de Heere gezonden is. Hij is niemand minder dan de tweede persoon van de heilige drie-eenheid. De Heere Jezus Christus, de Messias van Israël. Weet u, in de synagoge van Capernaum, Kfar Naum, neemt de Heere de boekrol van Jesaja ter hand. En hij leest, de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen, en hij heeft mij gezonden. Hij is de gezondene. Nou, tot zover de identiteit van de gezondene. Het is de Heere Jezus Christus. Ten tweede, de opdracht van de gezondene. De opdracht. En die opdracht blijkt uit de woorden in vers 8, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft. Nou, let u goed op. Wiens heerlijkheid mij gezonden heeft. Het Hebreeuws heeft hier letterlijk daarna heerlijkheid heeft mij gezonden. Dat staat er als je het letterlijk zou vertalen. Met andere woorden, hij heeft deze gezondene, de Messias, de Heer Jezus Christus, heeft de opdracht om de heerlijkheid van God bekend te maken. Dat heeft hij bij zijn eerste komst in deze wereld gedaan, leest u Johannes 17, het hoge priestelijk gebed, en waarop na, waar de Heer Jezus in zijn gebed tegen de Vader zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te volbrengen dat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt. Maar ook bij zijn wederkomst zal hij de Heere God verheerlijken. En volgens de context zal hij dat op tweeërlei manieren doen. Allereerst maakt hij de heerlijkheid van God bekend in het oordeel van de Heere over de volken die Israël verdrukt hebben. En vervolgens openbaart hij Gods heerlijkheid in de bevrijding en de verlossing van zijn eigen volk. Deze geroepene, Yeshua HaMashiach, de Heer Jezus Christus, heeft de opdracht de Heere God te verheerlijken. En dat gaat hij blijkens de tekst op twee manieren doen. A, in het oordeel over Israëls vijanden. En B, hij verheerlijkt God door het herstel van Israël. Het herstel van Israël. Ten eerste de heerlijkheid van God in het oordeel over de vijanden van Israël. Vers 8. Lees er maar mee, vers 8. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Voorwaar, zie, ik beweeg mijn hand tegen hen, en zij zullen hun knechten ten buit worden. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Zie, ik beweeg mijn hand tegen hen. Het gaat hier om de dreigende en de oordelende hand van de Heere. En het beeld dat opgeroepen wordt is dat van een machtig en soeverein heerser die maar met zijn hand hoeft te wuiven of zijn vijanden krimpen ineen en leggen het loodje. Zie, ik beweeg mijn hand tegen hen. Als een keizer in de arena die zijn vinger, zijn duim omhoog kan doen of naar beneden kan doen. Hij beweegt zijn hand tegen de vijanden van Israël. Weet u, de Heere heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij pal staat voor zijn volk. De profeten hebben daarbij herhaling over gesproken. Zo lezen we bijvoorbeeld In vers 9, zij zullen hun knechten ten buit worden, met andere woorden, volken die Israël geknecht hebben, zullen haar tot buit gegeven worden. Zij, de vijanden van Israël, zullen hun knechten, Israël, ten buit gegeven worden. De knechten worden meesters. De meesters worden knechten. En dat was in het Oude Testament voorzegd. Zo lezen we in Jesaja 14 vers 1. Ik zal het u voorlezen. In Jesaja 14 vers 1 en 2. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en nog zal hij Israël verkiezen. En ze op hun eigen bodem doen wonen. Dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten. En men zal zich voegen bij het huis van Jacob. En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen, en het huis Israël zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des Heren. En let u goed op, dan lezen we, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degene die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers. En de reden dat de Heere zijn hand ten oordeel over hen heeft opgeheven, is om hen als ware onder zijn vuist te vermorzelen. Waarom? Omdat zij zijn oogappel hebben aangeraakt. Vers 8 zegt, want wie Israël u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Dat is een onroerend beeld. teerbeeld van Gods liefderelatie met Israël. Letterlijk wordt gesproken over de poort, of de oogholte, maar bedoeld wordt de pupil waardoor de lichtstralen binnenkomen. De oogappel, de oogbol. Het is het meest kwetsbare, tere, gevoelige deel van het menselijk lichaam. Het is een van de best beschermde leden van ons lichaam. En juist omdat het zo teer en kwetsbaar is, heeft de Heere het beschermd met een beenderen oogkas, waarin het oog iets verdiept is aangebracht, en oogleden en traanbuisjes en wenkbrauwen. Het oog dat is zeer veilig als ware in het lichaam geplaatst. En bij een lichte aanraking is het de natuurlijke reflex om dat oog dicht te doen. Om het te sluiten, om het hoofd terug te trekken. Iemand komt bij je oog en je trekt je oog in een reflex, trek je het weg. Zo gevoelig, zo teer, zo kwetsbaar is het. En nu leren wij hier en op andere plaatsen dat Israël de oogappel van de Heere is. Nu reeds in Deuteronomium 3 lezen we, want des Heere deel is zijn volk, Jacob het hem toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. Natuurlijk is Israël sinds haar roeping en verkiezing de Heere vele malen ongehoorzaam geweest. Ontelbare keren is hij van de Heere afgedwaald en heeft hij zich bezondigd. Maar desondanks, broeders en zusters, heeft de Heere haar niet laten vallen. Hij heeft niet met haar afgedaan, integendeel. Hij is door alle eeuwen heen trouw gebleven aan zijn verbond. Hij heeft niet met haar afgedaan. En toen zijn zozeer en teer beminde volk in handen van haar vijanden viel, heeft hij haar geen ogenblik uit het oog verloren. Integendeel, hij zag oplettend toe hoe de volken haar behandelden, mishandelden en verdrukten. En daarom dat de Heere zijn hand tegen de volken heeft opgeheven. Want wie u aanraakt, wie Israël aanraakt, raakt zijn oogappel aan. De oogappel zo teer, zo gevoelig. Wee de volken die met hun vinger in de ogen van de Almachtige priemen. Die de Heere op zijn gevoeligste plek raken. Stel uzelf de vraag: zou ik iemand toestaan om mijn ogen aan te raken? Zou er die natuurlijke reflex zijn om mijn ogen te sluiten en me terug te trekken? Is dat bij Gods oogappel anders? Zou Israël voor ons niet even kostbaar moeten zijn als voor de Heere? Zijn zij niet, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 11, de geliefden van God om der vaderen wil? Is het dan niet mijn verantwoordelijkheid om Israël, de oogappel van de Heere, de geliefde van de Heere, te beschermen? Heeft de Heer hen juist niet deze naam gegeven, oogappel, omdat zij voor hem het meest kwetsbare, het meest tere, gevoelige deel is van hemzelf? Een oog dat geliefd, gekoesterd, beschermd moet worden. Het lijkt mij, broeders en zusters, dat de Heer haar deze naam geeft, omdat Israël een centrale plaats heeft in het hart van Yahweh. Broeders en zusters, In deze liefde en trouw van de Heere voor zijn volk, wat zo vele malen van de Heere is afgedwaald en wat in zichzelf onwaardig is, mogen wij als gemeente van de Heere Jezus een beeld zien van zijn onophoudelijke, onveranderlijke, onverwoestbare liefde jegens ons. Wanneer je door de Heilige Geest ontdekt bent aan je zonde, je verlorenheid, wanneer je door de Heilige Geest zicht hebt gekregen op die ene zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis op Golgotha is gestorven. Wanneer je voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven je vertrouwen hebt gesteld op de Heere Jezus Christus, dan ben je op eenzelfde intense, onopgeefbare manier geliefd door de Heere. Op eenzelfde manier als zijn geliefde zoon. Dan bent u net zo kostbaar en geliefd en onvervangbaar voor hem als zijn oogappel. Dan mag je met David bidden: bewaar mij als de appel van uw oog. Berg mij in de schaduw van uw vleugelen. Psalm 17 vers 8. Wee de volken die met hun vingers in de oogappel van de Heere priemen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar de grootste belofte in dit profetisch nachtgezicht lezen we in vers 10. Jubel en verheug u, gij dochter van Sion, van zie, ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren. En ook vers 11b, en ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Het is nog steeds de engel des Heren die aan het woord is. De goddelijke engel van voor Gods aangezicht. Wie hem heeft gezien, heeft de Vader gezien. De tweede persoon van de Godheid, de Heere Jezus Christus. De Heere is in het midden van zijn volk. Nou, geen wonder dat Israël hier wordt opgeroepen om zich met het oog op zijn aanstaande komst te verheugen. Jubel, verheug u, juich, dochter van Sion. Want zie, ik kom in uw midden wonen. Datgene waar zo lang op is gewacht, zal eindelijk in vervulling gaan. Jubel, verheug u. Om het met de woorden van Jesaja 12 vers 6 te zeggen: juich en jubel, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de heilige Israëls. En Sefanja zegt het zo: jubel, dochter van Sion, juich Israël, verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw gerichten weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, hij is in uw midden, gij zult geen kwaad meer vrezen. Zefanja 3 vers 14 en 15. Nou, u voelt wel, het gaat hier niet om de eerste komst van de Heer Jezus in zijn vernedering, maar om de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Dan hoeft Israël geen kwaad meer te vrezen. En ook wij, broeders en zusters, hoeven dan geen kwaad meer te vrezen. Dit is niet alleen de hoop van Israël, maar ook de hoop van de gemeente en feitelijk ook de hoop van de volken. Dan zal eindelijk een einde komen aan de lange nacht van Israëls lijden. Namelijk wanneer haar ware koning, de Heere Jezus Christus, met goddelijke macht en heerlijkheid in haar midden verschijnt. Dan zullen alle beloften over de Messiaanse regering en alle zegeningen en de vrede die daarmee gepaard gaan, vervuld worden. Een van die zegeningen is die welke de Heere aan Abraham deed toen hij zei: in u zullen alle volken gezegend worden. Alle volken. Vers 11 zegt: en vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met de Heere, En zij zullen mij tot een volk zijn, en ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Ja, wanneer de Heere in zijn genade Sion zal herbouwen en in zijn heerlijkheid zal verschijnen, dan zal, om het met de woorden van Psalm 102 te zeggen, dan zullen alle volken de naam van de Heere vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Alle volken, alle koningen, precies zoals de Heer aan Abraham had toegezegd. En niet alleen zullen zij met een heilig ontzag en een eerbied voor hem neerknielen, maar ook zullen zij de gemeenschap met hem zoeken, zich bij hem aansluiten, zich met hem verbinden, hem dienen, hem loven, hem prijzen en aanbidden. En dan zal ook Israël de Heere zoeken. Luistert u maar naar de woorden van de profeet Jeremia. In Jeremia 50 vers 4 en 5. In die dagen en te dien tijden, luidt het woord des Heeren, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeërs tezamen, al wenend, huilend, zullen zij voortgaan en de Heere hun God zoeken. Naar Sion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn. Zij komen en zoeken gemeenschap met de Heere in een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. Wat een geweldige, troostrijke woorden. Maar, voor alle duidelijkheid, broeders en zusters, het is alleen nadat de Heere voor zijn naam een volk uit de heidenen vergaderd zal hebben, dat de Heer Jezus zal weerkomen en de vervallen hut van David zal herbouwen en wat daarvan is ingestort weder opbouwen, dat het overige deel der mensen de Heere zoeken en al de heidenen waarover mijn naam is uitgeroepen. Dan, wanneer heel Israël behouden is, wanneer zoals Zacharia 3 vers 9 dat zegt, het hele volk op één dag wedergeboren zal worden, wanneer Israël van groot tot klein de naam van de Heere belijdt, dan zal het hele volk bezield worden met een zendingsijver zoals we dat nog niet eerder gezien hebben, of het moet zijn bij die kleine Jood uit Tarsus, de apostel Paulus. Dan zullen de volken gemeenschap zoeken met de Heere. Nou, tot zover de Heere te midden van Israël. Ten vierde, Israëls blijvende unieke positie. Israëls blijvende unieke positie. Vers 12. De Heere zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heeren, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Weet u, zelfs wanneer de volken van deze wereld in het licht van de Heere leven, zal Israël haar onderscheiden en unieke positie niet verliezen. Er staat hier, en de Heere zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Ook in die tijd heeft Israël een unieke positie. Israël is, was en blijft op een heel bijzondere manier Gods uitverkoren volk. Dat was zo in het Oude Testament, dat is zo in het Nieuwe Testament en dat zal altijd zo blijven. Israël is voor eeuwig Gods uitverkoren en geliefde volk. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Dit herinnert ons aan de woorden van Jeremia 19. Waarover de zegen voor de verlosten volken wordt gesproken. En terwijl die volken de zegen van God ontvangen, lezen we deze woorden. Omdat de Heere der Scharen het gezegend heeft met de woorden: gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Asser en mijn erfdeel Israël. Jesaja 19 vers 25. Mijn erfdeel Israël. Israël is van alle volk op het rond der aarde het onvervreembare deel, eigendom, bezit van de Heere. De Bijbel zegt, want des Heere deel is zijn volk, Jacob, het hem toegemeten erfdeel. Deuteronomium 32 vers 9. De Heere zal Juda op heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. Op de heilige bodem staat er. In het Hebreeuws staat hier Al Atmat HaKodesh. Al Amat HaKodesh. In het heilige land. Dit is tussen twee haakjes, broers en zusters, de enige keer in de hele Bijbel dat er over het heilige land wordt gesproken. Nergens anders in de Bijbel lees je over het heilige land. Maar, let goed op. Daar is pas sprake van wanneer de Heer in de persoon van de Messias in het midden van Israël zal wonen. Tot nu toe kun je niet spreken over het heilige land. Misschien is het geestelijk wel het meest verontreinigde en vervuilde land ter wereld. Maar zeker niet heilig. Maar met de wederkomst van de Heere Jezus Christus, de Messias van Israël, zal het land een ware metamorfose ondergaan. Zacharia 3 vers 9 zegt de Heere, ik zal op één dag de ongerechtigheden van dit land wegdoen. Ja, door de tegenwoordigheid van de driemaal heilige in eigen persoon zal het land geheiligd worden. Het land zal geheiligd worden. Maar die heiligheid, begrijpt u, is geen lang leven beschoren als het volk in dat land niet heilig is. En daarom dat dit ook een belofte is van de heiligheid van het land en het volk van Israël. Sterker nog, het volk van Israël zal onder de volken van die tijd bekend staan als het heilige volk. Jesaja 62 vers 12 zegt de Heere, men zal hen noemen het heilige volk. Maar niet alleen het land en het volk zullen in die tijd heilig zijn. Nee, nagenoeg alles in het land zal de Heere heilig zijn. Alles, huizen, bezittingen, ja zelfs de bellen van de paarden. Zacharia 14 zegt, de diendagen zal op de bellen van de paarden staan, de Heere heilig. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn. Nog is het geen heilig land. Dat komt als de driemaal heilig in de persoon van de Messias te midden van zijn volk zal wonen. En de Heere zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Dat is de tweede keer in Zacharia dat we lezen dat de Heere Jeruzalem nog zal verkiezen. En in hoofdstuk 3 vers 2 lezen we ten derde male. Hoofdstuk 3 vers 2, de Heere die Jeruzalem verkiest. Ziet u dat? U begrijpt dat Jeruzalem als hoofdstad staat voor het hele land en het hele volk van Israël. Zoals ook al eerder door Jesaja was voorzegd. Jesaja 14 vers 1, want de Heere zal zich over Jacob ontfermen, nog zal hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen. En die verkiezing, broeders en zusters, blijkt allereerst daaruit dat de Heere in hun midden zal wonen. Ten aanschouwen van alle volken zal hij alle profetische zegeningen, alle beloften aan hen in vervulling doen gaan. Waaruit het onveranderlijke van zijn verkiezing, de verkiezing van Israël, blijkt. Ja, de roeping en de belofte zijn onberouwelijk, zegt de Heer. Psalm 132 zegt het zo, want de Heer heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd, zegt de Heer. Het eerste deel van deze geweldige profetische nachtgezichten wordt afgesloten met de indrukwekkende aankondiging van het op handen zijnde zichtbare verschijning van de Almachtige God in de persoon van Jezus Christus, de Messias van Israël, de rechter en de verlosser van de mens. We lezen in vers 13, zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren. Want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Ziet u wat hij zegt? Sst, sst, sst. Zwijg. Wees stil. Waarom? Waarom? We worden hier met grote intensiteit tot absolute stilte gemaand. Sst. Wat nu volgt is zo verheven, zo heilig, zo majestueus, zo lang verwacht, dat het ons past om voor een moment de adem in te houden. Het gaat hier om alles wat leeft. Letterlijk staat er alle vlees. Een aanduiding van de zwakheid en de onmacht van de mens ten opzichte van de eeuwige en de almachtige God. Het past ons om stil te zijn. Je bent door adem de stof. Wees stil. Zwijg al wat leeft voor het aangezicht des Heren, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Hij maakt zich op, dat wil zeggen, ontwaakt. Hij staat op, eindelijk. Je hoort als het ware een zucht in de tekst. Eindelijk is het zover dat de Heere op het hulpgeroep van zijn volk door de eeuwen heen zal ingaan. Hij staat van zijn troon op, om het met de woorden van David te zeggen: uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog, slaapt. Hij maakt zich op uit zijn heilige woning, zijn heilige woonsteden, de woonplaats van zijn heiligheid. U begrijpt, het gaat hier om de hemel, de bijzondere vaste verblijfplaats van de heerlijkheid van de Heere. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, want heilig is de Heer en hij staat op het punt om over de drempel van de hemel te stappen ten gunste van zijn volk. Laat ons stil worden voor de Heer. En zo, Heere, mogen we van hier gaan met ons dragende uw zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.